Ja, beste beleggers, het is donderdag 18 juli. In de week waarin de markten de aanslag op Donald Trump verwerkten en chipaandelen wereldwijd keihard onderuit gingen, staat de AEX op 925 en de S&P 500 op 5608 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik zit hier met mijn collega's Michiel Pekelharing en Stefan Hendricks. Stefan gaat aandacht besteden in deze podcast aan de koersstijging, vrij extreme koersstijging van de Russell 2000. Dat is de Amerikaanse small cap index in de afgelopen week. Wat zit daarachter, vraagt hij zich af. En Michiel zal het hebben over koopwaardige vakantie- en ontspanningsaandelen. Verder zullen de heren stilstaan bij enkele interessante lezersvragen waar we straks mee beginnen, die we de afgelopen week ontvingen. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Michiel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Nou, wat me eigenlijk wat opvalt of eigenlijk niet opvalt, is de koers van Vivorion. Want die is 30% omhoog geschoten vandaag.
Nederlands of Duits biotechbedrijf eigenlijk?
Ja, dat was eigenlijk bekend geworden als ontwikkelaar van een middel tegen Alzheimer. Dat is natuurlijk altijd een longshot. En op 4 maart van dit jaar werd bekend dat het in dit opzicht niet ging worden. Dus die koers die kukkelde in één dag, zoals bij dit soort aandelen gebruikelijk is, van €8,40 naar 80 cent. Eind mei klom het aandeel weer van 80 cent naar €4, ruim €4. Waarom? Nou, er waren signalen dat het middel toch voor andere dingen geschikt was. En vandaag hebben ze een call gehad waarin ze uitgelegd hebben dat ze dus echt serieus onderzoek gaan doen met de inzet van varoglutamstat, zoals het medicijn heet. Maar dan tegen het falende nieren. Dat is naar voren gekomen namelijk uit de mislukte studie naar Alzheimer, dat het middel daarvoor interessant is. Na 48 behandeling verbeterde bij patiënten niet alleen de nierfunctie, maar verloren patiënten gemiddeld 4 kilo aan gewicht. En verbeterde de bloeddruk. Dus het is het zou zomaar toch iets kunnen worden, dat middel. Wat doet de koers vandaag 30% van €4? Nee, de koers is in de tussentijd alweer gehalveerd. Dus we staan nu op €2,70.
Lijkt me een perfect aandeel om snel rijk te worden.
Absoluut, of vooral om heel snel arm te worden. Dit is ook echt zo'n achtbaanrit. Zodra er wat meer bekend wordt over het middel en de kansen, dan zou het misschien wat kunnen worden. Tot die tijd moeten beleggers dit vrolijk van de zijlijn bekijken. Op zich, het zou zomaar kunnen dat het middel wat eigenlijk voor het een bedoeld is, voor het ander werkt. Een bekendste voorbeeld is natuurlijk Viagra, wat eigenlijk bedoeld was als een middel tegen hart- en vaatziekten, wat uiteindelijk een heel andere bestemming heeft gekregen. Het voordeel ook voor Vivorion is dat het deel van het veiligheidsonderzoek al gelopen is in die eerdere studie. Maar als je naar de kaspositie kijkt, die niet heel ruim is, ze hebben nog ongeveer voor een jaar geld. Dan moet er heel wat gebeuren voordat dit toch op korte termijn wat gaat worden. Dus lekker van de zijlijn.
Wat was de trigger dan eigenlijk? Was dat dan dat gewichtsverlies of is die markt voor die nierziekte zo groot dat het zo'n koersstijging verklaard, rechtvaardigt?
Nou, het is meer een dobbelaandeel. Ik vraag me echt af, ja, je moet wat in dit soort gevallen. Als je enige medicijn het niet gaat worden en je weet gewoon dat je over een paar maanden zonder kas zit. Volgens mij is dit een vlucht naar voren.
Oké, afblijven dus voor de duidelijkheid. Had jij nog meer dingen die je wil noemen?
Nou, natuurlijk de grote koersdaling van de chipaandelen, wat enig moment kon gebeuren. En inderdaad de small caps waar Stefan het zo meteen over gaat hebben. Dat vond ik er wel uitspringen deze dagen.
Oké, maar daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Stefan, welke dingen wil jij nu noemen?
Ja, we zullen misschien straks nog wel te spreken komen, Johan, over de aanslag op Donald Trump. De keuze voor zijn running mate in J.D. Vance en wat het misschien voor invloed heeft op halfgeleide aandelen, maar misschien sowieso op de wereldhandel en op hoe Amerika zich verder opstelt. Oorlog in Oekraïne, defensieaandelen in Europa. Dus eigenlijk is het een hele lange trein eigenlijk die daar doorheen gaat. Als je eens even na gaat denken over wat dit precies zou kunnen betekenen. Ik denk dat het ook wel iets zegt dat J.D. Vance gekozen is als vicepresident kandidaat voor Donald Trump en niet wat ze dan noemen, een meer gematigde. Ik heb er af en toe wel een aantal gehoord van de Republikeinse Partij. Gematigd was niet echt het woord wat bij mij opkwam. Maar bij J.D. Vance is natuurlijk wel een opvallende naam, denk ik. Maar goed, daar komen we misschien nog over te spreken. Ik wil een aantal aandelen eigenlijk nog gaan behandelen. En ik wilde eerst eens terugkomen op een herverzekeraar. We hebben het 2 weken geleden, heb ik het in deze podcast gehad over herverzekeraars. En dan met name over München en Ruk. En dan weer met name met betrekking tot schade die eventueel komt van allerlei orkanen. Beryl was de orkaan die natuurlijk aardig huis hield. En dat zorgde voor wat koersdruk bij een aantal van die herverzekeraars. Dit komt vroeg in het seizoen, een categorie 5 orkaan. Dus het is eigenlijk heel ongebruikelijk dat dat al zo was. En daar ontstond enige vrees over. Deze week kwam het Franse SCOR met een winstwaarschuwing. Maar dat had helemaal niks te maken met stormschade. Dus dat was weer iets heel anders. SCOR is namelijk, zoals wel meer van die herverzekeraars, actief op de markt voor levens- en gezondheidsverzekeringen. En heeft een beetje last van sterfterisico. En eens in de zoveel tijd moeten die aannames die zo'n SCOR doet, die moeten weer aangepast worden. Nou, Michiel volgt de gewone verzekeraar, zeg maar. Daar speelt dat natuurlijk ook al, hè, op het moment dat je polissen verkoopt. En de rol van zo'n herverzekeraar als SCOR is dat hij eigenlijk van die grote risico's, van grote pakketten levensverzekeringen, min of meer overneemt, of deels overneemt, van de gewone verzekeraars. Dus de Egons van deze wereld, zoals Michiel net zei. Nou, dat betekent dat eens in de zoveel tijd SCOR moet gaan kijken, en andere herverzekeraars uiteraard ook, maar het gaat hier over SCOR, van zijn de aannames die wij daarover hebben gedaan en de reserves die wij op basis van die aannames hebben aangelegd wel voldoende? En ja, het is best wel ongebruikelijk. Na 2 kwartalen kwam SCOR er eigenlijk achter dat dat niet helemaal.
Oké, maar welke aanname was dan bleek verkeerd in hun ogen?
Nou, er gaan dus gewoon meer, en vooral Amerikanen, meer Amerikanen sneller dood dan SCOR had verwacht. Waardoor er dus eerder claimuitbetalingen volgen op levensverzekeringen. En dat hakt er behoorlijk in. Want in plaats van dat die divisie levensverzekeringen, wat was het, 100 miljoen of iets meer zou verdienen dit jaar, is er al gewoon min 400 miljoen in het tweede kwartaal.
Is het gewoon simpelweg door die afschrijving of is het ook?
Het zijn die afschrijvingen.
Ja, het is
eigenlijk
gewoon in één keer dat die klap die je dan neemt en in de toekomst even dit.
Precies, het is die klap in één keer. En je zegt het echt goed, is de klap in één keer. En wat beleggers denk ik heel klein beetje zorgen maakt, is dat het niet alleen die klap in één keer is, maar dat SCOR ook nog zei, nou ja, moeten misschien nog maar even kijken. Het zou nog wel eens kunnen doorwerken, maar nog eens 100 miljoen later dit jaar. Dus dat betekent dat ze maar blijven kijken, hè, naar die oplopende claims eigenlijk. Hè, uitkeringen die gedaan worden, omdat er gewoon een hoger sterfterisico is dan zij hebben.
Ja, en waar komt dat hoogte sterfterisico dan vandaan? Weet je dat ook?
Ja, nou, daar bevinden we ons bijna, denk ik, op politiek controversieel terrein.
Zodra
je natuurlijk hebt over sterfteonderzoeken, dan valt natuurlijk ook heel vaak corona en alle naweeën daarvan. Ik denk wel dat dat toch ergens inhakt bij die, in dit geval dus bij de herverzekeraars. Volgens mij is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nu precies aan de hand is. Uitgestelde zorg, mensen die misschien te lang hebben gewacht met naar een arts gaan. Maar het is in ieder geval duidelijk dat gebeurt. Als je ook het jaarverslag, dan vind ik dat wel weer leuk, om dan pak ik even het jaarverslag van zo'n SCOR erbij. Bij de risicoparagraaf, wat is het nou eigenlijk heel erg van belang? Ja, en voor hun, en dat staat ook expliciet beschreven, is een pandemie waarin dus veel mensen komen te overlijden, is echt een serieus, maar dan ook echt een serieus risico. En je ziet dus in deze aanpassing van de operationele winstverwachtingen voor zo'n bedrijfsonderdeel, kun je eigenlijk al een beetje zien hoe dat enorm inhakt. Daardoor ging de koers in één klap met 25% omlaag. Nou, dat is echt heel ongebruikelijk.
Is het dan ook niet zo dat ze niet beter die extra 100 miljoen nu al kunnen boeken en die onzekerheid weg kunnen halen? Want ze zetten nu de deur open voor nog meer onzekerheid.
Ja, ik weet niet precies waarom ze dat hebben gedaan. Kijk, je kunt volgens mij niet zomaar een beetje, zeg maar, een vinger in de lucht en dan zeggen, we denken ongeveer dat het zoveel is. Er zitten weer nieuwe aannames op en die nieuwe aannames die leiden natuurlijk tot een bepaald getal.
Maar als ze dan over een paar maanden nog een keertje.
Ja, ik denk dat ze de markt al, en dat is misschien iets waar we straks nog op terugkomen als we het gaan hebben over winstverwachtingen en het cijfersseizoen misschien nog een beetje op terugkomen, dat ze al een heel klein beetje proberen de analistengemeenschap wat gerust te stellen of in ieder geval een beetje in te masseren dat het later dit jaar ook nog wel eens wat zou kunnen tegenvallen. Ja, dan is iedereen natuurlijk heel erg bezorgd. Het aandeel kukelt helemaal in elkaar. Dan is natuurlijk de vraag van, is het dividend houdbaar? Nou ja, zegt SCOR, onze solvabiliteitsratio blijft zo rond de 200% eind tweede kwartaal. En we verwachten eigenlijk ook niet dat we buiten onze bandbreedte van 185 tot 220% gaan vallen. En waarom is dat van belang? Omdat als ze daar wel buiten vallen, dus aan de onderkant, dan moet er misschien wat aan het dividend gedaan worden. Nou ja, daarvan zei SCOR in het bijbehorende persbericht van, nee, we hebben wel vertrouwen dat het dividend blijft uitbetaald. Dat is €1,80. En voor de liefhebbers betekent dat een dividendrendement op de huidige koers van zo'n 8,8%. Ik heb 2 weken geleden al gezegd dat in deze sector ik het wel graag bij de hele grote, hele stabiele houd. Dus ik ga score ondanks het hele hoge dividendrendement niet opnemen in hoog dividendportefeuille. Ik ben daar meer happy met Münchener Rück, waar ik heel zeker ben over het dividend wat wij komend jaar ook weer kunnen ontvangen. Nou, dat was score. Dan nog een aandeel. Zijn allemaal van die sectoren die ik dan volg, waar ik wat wel mijn buitengewoon interesse heeft, omdat de bepaalde aandelen daar echt een hele sterke marktpositie hebben. Dus ik heb het al misschien tot vervelend toe voor sommigen hier gehad over sector als industriële gassen en ook de afvalverwerkers. Maar ook nog eentje die ik altijd volg en waar ik op de een of andere manier nog eens een keertje of in de portefeuille of in mijn privéportefeuille wat mee wil doen, is het Frans-Italiaanse Essilor Luxottica. En dat is de wereldmarktleider in lenzen, brillenglazen en monturen. Bedrijf met een ijzersterke marktpositie. Het is echt absoluut een marktleider. En waar begin ik daar nu over? Want ik had er natuurlijk iedere week ongeveer over kunnen beginnen. Maar mijn aandacht werd nu getrokken door een beetje een vreemde overname die ze hebben gedaan. Ze hebben voor $1,5 miljard het, misschien dat Michiel het kent, omdat jij toch gewoon wel wat hipper bent dan ik, denk ik, maar het streetwear merk Supreme overgenomen. Zeg jou wat?
Geen wel, nee.
Zijn we allebei duidelijk niet hip genoeg, blijkt wel weer. Of het is al gewoon weer zo.
Nou, mij vraag je dit gereeds. Dus,
Nee, sorry joh, je deed buiten mededinging mee in deze. Maar best wel ongebruikelijk, want dat Supreme, dat is eigenlijk een kleding en schoeisel en ook wel accessoire merk, maar dat ligt eigenlijk heel erg buiten wat Essilor Luxottica gewoon doet. Ze hebben natuurlijk al die brillen en wie wel eens bij een opticien komt, en als ik een beetje omheen kijk, zijn wij dat alle drie. Dan zie je natuurlijk al die merken hangen bij een opticien. En dat zijn heel vaak merken van Essilor Luxottica. En als je bij bepaalde opticienketens binnenloopt, die van Grand Vision, dan loop je dus ook bij Essilor Luxottica naar binnen. En het bedrijf heeft verticale integratie als strategie. Nou, dat doen ze dus heel goed. Want als je die brillenglazen al maakt en je maakt ook nog de montuur en je verkoopt hem dan ook nog eens een keertje, ja, dan heb je zo ongeveer een groot deel van die keten wel te pakken. Maakt die overname wel een beetje vreemd. Dit is ook niet echt heel erg klein bier. Hè? $1,5 miljard, dat is toch best stevig. En ik ben heel erg benieuwd wat ze er nou precies mee gaan doen. Koers reageerde er ook helemaal niet goed op. Het is 4,5% onderuit. Ondanks dat ze ook nog een andere overname bekend maakten. Althans het nemen van een belang van 80% in Heidelberg Engineering. En dat is meer een medtech bedrijf. En dat is eigenlijk de route die ik liever bewandeld zou zien worden door Essilor Luxottica. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is wel een aandeel dat nog steeds op mijn watchlist blijft. En ik ben ook erg benieuwd. Binnenkort komen de halfjaarcijfers. Er zal er ook nog wel wat gevraagd worden, denk ik, naar wat het strategische idee nou is van deze overname. Want dat was wel wat sumier geformuleerd in het bijbehorende persbericht. En als laatste, Johan, als ik nog heel even mag. Eentje nog?
Ja, zeker.
Oké,
ja.
Nou, Adidas dan. En ook dat is eigenlijk een bericht waar we misschien bij een van de lezersvragen nog wel terug gaan komen. Adidas heeft er de laatste tijd een beetje een gewoonte van om met de preliminary, dus voorlopige kwartaalcijfers te komen. En voor de tweede keer op rij zijn daarbij de verwachtingen weer verhoogd door het bedrijf. In april, zeg ik even uit mijn hoofd, gingen de verwachtingen voor de operationele winst voor dit hele jaar van €500 miljoen naar €700 miljoen. En dat is nu nogmaals een keertje verhoogd naar 1 miljard. En dat is natuurlijk wel opvallend, want daarmee steekt Adidas natuurlijk echt wel heel erg af tegen Nike. En als je naar de koersen kijkt, ook van de afgelopen, wat is het, jaar, dan is het echt min 28.
Het gaat er schuil achter die upgrades.
Ja, het heeft deels te maken met met de afwikkeling van de Yeezys. Hè? Daar, ja. Dat drama is nu eindelijk een beetje achter de rug. Is misschien ook wel een klein beetje een heeft het te maken met hoe Nike nu gaat. Hè? Dat Adidas toch wat marktaandeel wint van Nike. Dat het gewoon echt moeilijk heeft. Niet voor niks dat het aandeel, wat was het, op één dag bijna 20% omlaag gekukelde. Ook omdat hun outlook wel heel erg zwak was. Dus ik denk dat ze beetje een combinatie van beide is. En collega Karel Merks volgens mij al schreef naar aanleiding van het bericht van Nike. Het is wel opvallend dat in een jaar waarin je dus zowel een voetbaltoernooi als de Olympische Spelen hebt, dat je dan toch eigenlijk zegt, nou, we gaan het best wel moeilijk krijgen. En dan is misschien datgene wat Adidas communiceert, ligt dan misschien meer voor de hand.
Ja.
Oké. Okay. Nou, interessante punten, Steffen. Eventjes heel kort, hebben jullie allebei of een van beide iets geschreven in ons magazine deze week wat jullie kort willen noemen, Steffen?
Ik heb geschreven over de yen carry trade. Weet je, een onderschat fenomeen eigenlijk. Nou, ik zal er niet zoveel over zeggen. Dat moeten mensen dan maar gaan lezen in beleggersbelangen.
We zetten hem in de show notes.
We zetten hem in de show notes. Maar het is wel, als je naar de koersbewegingen van de yen kijkt, dan is het wel, ja, ik vind het echt soms best lastig te bevatten voor zo'n ongelooflijk belangrijke munt van zo'n grote economie.
Oké.
Okay. Oh, dat vind ik misschien wel leuk om later op terug te komen in de vooruitblik. Want de Bank of Japan komt natuurlijk eind deze maand bijeen. Maar ja. Eerst natuurlijk de zakenbanken. Ja. Het is altijd leuk. Het cijferseizoen wordt traditioneel gezien vaak afgetrapt in de Verenigde Staten door JP Morgan Chase. En die viel toch wel op eigenlijk dat die netto renteinkomsten, dat die toch langzaam maar zeker wat onder druk komen te staan. En dan moet de Amerikaanse de beleidsrente nog gaan dalen. Dus ik vind het wel interessant om te zien wat daar gebeurt. En ik vind wel vooral het verschil wat er nu bij de zakenbanken gebeurt, zoals Goldman Sachs, dat die kloof wordt best wel groot.
Oké, ook die gaan we in de show notes zetten.
Voor kennis.
En dan zijn er aardig wat vragen binnengekomen bij ons. Eentje, daar ga ik snel over zeggen, dat is waarom de koers van Hull, mooie Nederlandse Hull, waar er eigenlijk totaal geen beweging in zit. Ja, die vragen die gaan we heel snel in beleggersbelangen behandelen. Dus hou onze website in de gaten. En dan hebben we één vraag, die is van Ger. Daar gaan we uitgebreider op in. Vraag is als volgt. Het cijferseizoen is weer begonnen en bij grofweg 75% van de bedrijven zullen de resultaten wederom beter dan verwacht zijn. Zijn de analisten die de voorspellingen doen echt zo slecht? Of wordt er een smerig spelletje gespeeld? Michiel, heb jij daar een mening over?
Nou, het is tot nu toe zelfs, ik heb even de earnings insight van FactSet erbij gepakt, 81% van de bedrijven die hoger dan gemiddeld scoren. En ik heb er absoluut een mening over, omdat ik het idee heb dat veel bedrijven toch wel enigszins analisten masseren om hun schattingen zo neer te zetten dat het bedrijf met een makkelijke sprong overheen komt. Een mooi voorbeeld dicht bij huis is natuurlijk AkzoNobel, die volgende week met cijfers komen. Bij de eerste kwartaalcijfers van 23 april zei topman Grégoire Poux-Guillaume nog te mikken op een aangepaste EBITDA van 420 tot 420 miljoen euro. Ze publiceren ook heel mooi op de website de schattingen van wat analisten per saldo denken. Daar hebben ze een speciaal bedrijf voor ingeschakeld die dat verzamelt. En dat was eind mei, was het 438 miljoen. Dus dan denk je, nou ja, wat zal het zijn als het toch wel 440 miljoen? Maar als je nu naar die website gaat, de cijfers van Visible Alpha, die wijzen op 414 miljoen euro. Dat is een stuk lager, zonder dat het bedrijf er officieel iets over gezegd heeft. Ja. Maar wat is er in de tussentijd wel gebeurd? Ze hebben wel een soort van uitje gehad voor een aantal analisten om die bij te praten in het Italiaanse Como. En sindsdien hebben heel veel van die analisten.
Dat is een hele suggestieve opmerking. In het Italiaanse Como, dan kun je lekker eten en drinken.
Hebben ze hun prognoses verlaagd. Vandaar dus dat we nu op die 414 miljoen staan. En terwijl die bijeenkomst aan de gang was, is de koers van AkzoNobel ook in één klap met 5% gedaald. De ellende is, er is niet naar buiten gekomen wat er precies gebeurd is. Er was geen mogelijkheid voor andere beleggers om in te bellen. De VEB heeft wel een zijn vinger opgestoken en gezegd van wat gebeurt hier allemaal. Maar op die manier, dit is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, heb ik het idee.
Ja, maar leg even uit, wat is het voordeel voor analisten? Wat is het voordeel voor het bedrijf? Om eerst wat negatieve geluiden de wereld in te sturen en een koers omlaag te brengen en vervolgens te zeggen, nou, het valt allemaal wel mee en dat dan de koers per saldo weer op het gelijke niveau staat.
Met een beetje geluk wel, maar het is, ik denk dat die analisten zich overvallen zouden voelen en anders de koers nog verder had gereageerd. Dus dit is een geval van zachtjes inmasseren in plaats van in één keer een emmer koud water over iemand heen gieten.
Ja. Want ze noemen dat dan wel earnings management, hè? In het Engels. Dus het beetje het op peil brengen van verwachtingen. Ja, waarom doe je dat? Kijk, voor beide partijen hebben er denk ik wel een beetje belang bij. Dus het is voor analisten prettig dat hun schattingen wel een beetje in de buurt liggen van de daadwerkelijke uitkomst. En het is voor het bedrijf prettig als er bij die cijferpresentaties niet al te veel heel erg onaangename verrassingen komen. Michiel noemde net de koersbeweging van AkzoNobel. Maar op het moment dat er echt iets verrassends komt, Dan zie je wel dat die koers echt heel erg heftig reageren. Dat is eigenlijk wat de afdeling Investor Relations van een bedrijf nu helemaal niet wil.
Nee, ze zijn een soort van kussen tussen die, voor die koers, ja, als het ware.
Ja, ja, dus ze willen vooral op de dag van de cijferpresentatie, willen ze eigenlijk geen gedoe met de koers. Willen ze eigenlijk gewoon dat het meevalt, wat toch beter is voor de uitstraling van het bedrijf.
Een beetje die bewegelijkheid, die volatiliteit uit die koersreactie halen naar aanleiding van die cijfers. En dat is inderdaad heel erg gebruikelijk. Het fenomeen wat Michiel net schetste, en dat is eigenlijk, noemt men dan wel de pre-close call. En daar is best wel veel over te doen. Je weet dat bedrijven op een gegeven moment een stilteperiode ingaan. Dan mag eigenlijk niet meer relevante informatie gecommuniceerd worden na de markt. Voordat de cijfers worden gepubliceerd. Dat is meestal een week of twee, drie uit mijn hoofd. Maar vlak voor die tijd is het nog wel eens zo dat een bedrijf, ja, ik zeg nu gezellig, maar even een aantal, misschien niet alle, analisten bijpraat over wat er aan de hand is in het bedrijf, zodat die analisten daar waar misschien noodzakelijk nog eventueel die taxaties wat kunnen aanpassen, zodat als die cijfers daadwerkelijk worden gepubliceerd, er minder tegenvallers of onaangename verrassingen zijn. Dat gebeurt wel.
Ja, die pre-close calls zijn vaak niet zo zichtbaar. Dit was gewoon zichtbaar in de zin van dat er een officiële trip gepland was.
Nou ja, dat is op zich wel een goede, Michiel, waar je het over hebt. Want de ESMA, dus dat is de Europese toezichthouder, hè, van de financiële markten, die heeft eind mei een bericht ook gepubliceerd over die pre-close calls. Want het is wel een beetje een dingetje. In Duitsland was er namelijk een aantal bedrijven waarvan de koersen wel degelijk heel erg fors reageerde, terwijl andere beleggers dachten, ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Die hadden helemaal geen idee wat daar los was.
Ja, nou, dat is ook een beetje natuurlijk de vraag van, Ger, is dit een smerig spelletje? Mag dit allemaal?
Nou ja, kijk, een smerig spelletje is misschien wat te cru. Laat ik die woorden even niet overnemen. Wat er aan de hand is, kijk, wat er eigenlijk aan de hand zou moeten zijn, is dat er natuurlijk geen koersgevoelige informatie tijdens zo'n pre-close call, hè, zo'n bijeenkomst voorafgaand aan de cijferpublicatie, bekend wordt gemaakt. En als je het document, misschien moeten we het in de show notes zetten, het document van die ESMA, hè, dus de Europese AFM, laat maar zeggen, erbij pakt, dan wordt daar ook beschreven wat een good practice zou zijn van dit soort bijeenkomsten. Dus hoe zou je die moeten organiseren? En dan wordt er van alles nog wat aangeraden. Dus bijtijds melden dat die er is. Alle documenten beschikbaar maken. Liefst ook een opname maken ervan.
Gewoon die beschikbaar voor
die beschikbaar stellen. Die en dan is het netjes. En in de VS is volgens mij sinds Regulation FD, de Fair Disclosure, in wat was het, 2000, nadat er natuurlijk van alles en nog wat misging in die TMT-bubbel, is het eigenlijk heel ongebruikelijk daar om dit soort meetings te houden. Maar ook daar is altijd wel sprake van enig earnings management. Want Bank of America, Merrill Lynch heeft er wel onderzoek naar gedaan. In de 1, 2, 3 maanden voorafgaand aan zo'n cijferpublicatie worden meestal die winstcijfers, die taxaties door analisten met een procent of 4 gemiddeld verlaagd. Zodat je aan het einde van de rit weer netjes je verwachtingen haalt of zelfs iets overtreft. Dat is eigenlijk het, ik weet niet of het een smeerspel is, maar dat is in ieder geval het spel dat de afdeling Investor Relations min of meer speelt met analisten. En in de Verenigde Staten, en dat is dan nog wel wat meer dan hier in Europa, heb je bij die daadwerkelijke cijferpresentaties, als daar dus de top van het bedrijf zit en de analisten toespreekt, die dan ook hun vragen kunnen stellen, dan willen bij sommige bedrijven nog wel zo ver gaan dat een financieel directeur nog wel eens eigenlijk gewoon een hele winstmodel van die analisten doorloopt. Dus ik heb bij zowel conference calls van Johnson & Johnson als uit mijn hoofd ook Thermo Fisher was meegemaakt, dat soms gewoon helemaal vanaf de omzetgroei naar de bruto marge, naar de belastingvoet. En ik heb de CFO van Johnson & Johnson wel eens horen zeggen tegen analisten, jullie kunnen het volgende in je model opnemen. En dan krijg je een opsomming. Een
extreme voorbeeld. Meneer Wolkie heeft er ook wel een hele uitgesproken stijl van. Als je ziet hoe goed Johnson & Johnson die verwachtingen managt, dat is.
Maar is het dan als belegger, stel dat je een aandeel gewoon graag wil hebben, is het dan handig om een aandeel de dag of 2 dagen voor de cijferpublicatie te kopen, in de verwachting 75, nou, 80% dat het meevalt?
Nee, dit lijkt me niet verstandig. Want je kijkt bij die, je merkt nu al, die cijfers die zijn voor een groot deel gemanaged. Het gaat heel erg om de verwachtingen bij die cijferpublicaties.
Jawel, maar als
je de meest heftige koersreacties ziet, dan is dat bijna altijd het gevolg van verwachtingen die worden bijgesteld.
Ja, en je moet je al, want kijk, er zijn wel verschil tussen, je hebt overtreffen van verwachtingen en overtreffen van verwachtingen. Huh? Als het een beetje is, dan wordt daar heel vaak ook niet zo ontzettend op gereageerd. Pas wat Michiel zegt, als er wat grotere uitslagen zijn, dan zie je een stevige reactie. Vandaag was bijvoorbeeld Novartis. Ja, die paste hun winstprognose ook weer aan. Dat is eigenlijk wel door iedereen verwacht. Dus de aandeel ging ook omlaag in plaats van omhoog. Ondanks dat die operationele winstverwachting weer werd aangepast en het bedrijf draait als een tierenlier. Maar dat doet er dan kennelijk even niet toe. Dus je moet daar wel een beetje voorzichtig mee zijn. De mate waarin ook die bedrijven de verwachtingen weten te verslaan is dan ook nog wel belangrijk. Ja, en je kunt natuurlijk ook gewoon beter zelf kijken naar hoe die winst zich ontwikkelt dan mee te gaan in de, ja, wat is het, zoals John Maynard Keynes dat noemen, de beauty contest. Dus dat je gaat proberen in te schatten wat anderen denken ergens van belang is. En dat is denk ik wel veel lastiger. Het is goed om te weten, denk ik, hoe dit gaat. Hoe de afdelingen Investor Relations communiceren met analisten en wat jij dan vervolgens als belegger vaak weer onder ogen krijgt aan rapporten.
En hierbij is het ook wel interessant om het patroon te zien. Want meestal is het gebruikelijk dat de winstschattingen aan het begin van het jaar heel hoog liggen en in de loop van het jaar langzaam afnemen. Dit jaar is daar trouwens wel een uitzondering
op. Ja, dit jaar is opvallend.
Het is heel opvallend dat die winstschattingen dus verder oplopen, wat op zich wel een mooie beweging is.
Dat komt dan vanwege het positieve sentiment in de markt, dat gewoon, ja, men denkt,
nee,
dat
gewoon omdat bedrijven beter draaien dan het zich liet aanzien. Dat ze toch beter in staat zijn om slim gebruik te maken van de inflatie. Ja. Om die prijzen wat te verhogen weer. Ja.
Oké.
En wat ook wel grappig is om terug te komen op de overzijde cijfers waar bedrijven op rekenen en analisten op rekenen wat er gebeurt. Volgens FactChat ligt de verwachting op een winstgroei van 9,3%. Ze tekenen daarbij aan de verwachte, de echte winstgroei zal ongeveer op 12% uitkomen. En als je ook ziet van hoe makkelijk is het om over die hordel heen te komen. Van de afgelopen 40 kwartalen lag in 37 kwartalen de gepubliceerde winst van de S&P 500 hoger dan de verwachte winst.
Ja, mensen kunnen trouwens ook, als je dat allemaal bij wil houden, je kunt ook naar de website van de S&P gaan. En die houden dat in een heel mooi Excel-document. Houdt de onvolprezen analist Howard Silverblatt dit allemaal heel erg netjes bij. Dus je kan het per kwartaal zien. Dus die bandbreedte waarin de gemiddelde analistenverwachting door die bedrijven uit de S&P 500 wordt verslagen, dat zit altijd tussen de 65 en de pak een beetje 86%.
Okay.
Bijna ieder kwartaal. En dat, dat zegt denk ik wel iets over dat hele winstseizoen en hoe je daar volgens mij als belegger tegenaan zou moeten kijken.
Ja, gaan we ook in de show notes zetten. Dan nog een derde vraag van Hans. Hallo. Is er, net zoals bij de KW-verhouding, die vaak makkelijk te vinden is, ook een indicator waaruit de intrinsieke waarde van een onderneming is af te leiden? Stefan, kun jij daar wat over zeggen?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel waarde- en waarderingsmaatstaven. Volgens mij kun je bij heel veel brokers ook al gewoon de koersboekwaarde vinden. Soms ook de enterprise value EBITDA-waarde, de free cashflow yield. Je kunt, als je iets ingewikkelder bezig bent, zelfs misschien nog ergens de uitkomsten van een discounted cashflow model vinden of een dividend discount model. Dus er zijn wel meerdere zaken te vinden. Maar het is vooral belangrijk, denk ik, om bij ieder waarderingsmodel ook gewoon even de risico's en de kanttekeningen te plaatsen. Want een koers-winstverhouding is op zich, kan best bruikbaar zijn, net zoals een free cashflow yield ook best bruikbaar kan zijn. Maar je moet wel weten onder welke omstandigheden en wat de nadelen van die maatstaven zijn. Dus het is, ik ben er zelf altijd voorzichtig mee. Wij gebruiken natuurlijk bij beleggersbelangen ook heel vaak de koers-winstverhouding en de dividendrendement. Maar in mijn achterhoofd zit altijd de ontwikkeling van de free cashflow. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg belangrijk. Hoeveel geld houdt het bedrijf nou echt over?
Ja.
Nadat ze de noodzakelijke investeringen hebben gedaan. Want dan weet je hoe de groei gefinancierd kan worden en wat er eigenlijk extra naar jou als aandeelhouder toe kan komen. Dus dat zijn eigenlijk zaken waar je volgens mij als belegger ook heel erg goed op moet letten.
Ja, ook iets wat betreft de intrinsieke waarde. Het is heel mooi om te kijken van wat is een bedrijf nou echt waard en wat doet de koers? Dan moet ik meteen weer denken aan Warren Buffett en Benjamin Graham. Gewoon zaken doen met Mr. Market op momenten dat het voor jou voordelig is. Maar je moet je vooral niet blind staren op dit soort cijfers. Ik moest stiekem meteen denken aan Galapagos. Die hebben momenteel 3,6 miljard op de bankrekening staan. Wat is de koers nu? Hoeveel is de beurswaarde? De beurswaarde is nu 1,6 miljard. Dus je kunt het eigenlijk gewoon voor minder dan de helft zou je dat kunnen kopen. Waarom is de koers niet veel hoger? Simpelweg omdat je een cash burn hebt van ongeveer 300 miljoen per jaar. En er geen enkele aanwijzing is dat ze die enorme geldberg aan beleggers gaan delen. Dus dan zit je met een fantastische intrinsieke waarde, een weergeloze waardering. Het is ook heel tastbaar. Je hoeft niet te speculeren op grond of een andere activa die ze moeten verkopen. Maar het stroomt toch niet naar je toe als belegger. Dus het is niet iets wat je... Ja, bij of zou moeten koersen wat mij betreft.
Nee, je moet ook wel echt goed opletten. Dus je kunt een boekwaarde of een koersboekwaarde misschien wel gebruiken. Maar je moet dan toch wel echt even goed weten wat de achterliggende aannames zijn van die boekwaarde. Dus vaste activa, in hoeverre worden die afgeschreven? Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onderzoek en ontwikkeling? Worden die door bedrijven gecapitaliseerd en afgeschreven? Of lopen die gewoon keurig, of keurig in ieder geval zoals het in de VS vaker gebeurt, via de verlies- en winstrekening? Wat zijn allerlei aannames die verder gedaan worden over afschrijvingen van dit soort activa? En dan zijn er ook nog wel gewoon verschillen tussen bedrijven. Software, hoe lang is die? Hoe lang mag je dat allemaal op de balans houden? Dus dan moet je eigenlijk, als je daar iets zinnigs over zou willen zeggen, dan moet je het. En ook bijvoorbeeld als je vergelijkingen zou willen maken tussen individuele aandelen, dan moet je echt wel achter die aannames aan. Ja, dan zul je toch ook nog wel wat. Zelf wat werk moeten doen, namelijk gewoon in de jaarverslagen kijken. Wat zijn nou de aannames achter de waardering van die materiële en immateriële activa?
Oké. Michiel, Steffen, namens de vragenstellers, hartelijk dank voor deze uitgebreide antwoorden. En we gaan naar het volgende hoofdonderwerp.
Voorkennis.
Ja, small caps die staan momenteel zeer in de belangstelling. We hebben een verhaal van de week in beleggersbelangen deze week van collega Jeff Thijssen, wat ik ook in de show notes zal zetten. Maar los daarvan had Steffen was ook opgevallen dat met name Amerikaanse small caps dat die het afgelopen week heel erg goed deden. En jij bent er ingedoken, Steffen, wat daarvan de achterliggende reden is.
Ja, we hadden natuurlijk van helemaal aan het begin van deze podcast van wat is je opgevallen? En Michiel zei het ook al. Ja, als je dit niet opgevallen is, dan heb je in ieder geval in financiële markttermen wel onder de welbekende steen gelegen. Want het is natuurlijk heel erg opvallend dat de Russell 2000 van Amerikaanse small caps een procent of bijna kleine 11% stijgt in ruim een week tijd. En de S&P 500 niet verder komt dan 0,4. En
dat maar is misschien ook handig om te vertellen wat daarvoor gebeurd is.
Dat is wat ervoor. Nou ja, je kan bijvoorbeeld een 3 jaar daarvoor pakken. En dan is het de S&P 500 plus 29 en de Russell 2000 plus 3,5. Dus dat geeft al een beetje aan. Hè? Dat is heel goed dat Michiel die kanttekening plaatst. Maar deze beweging is natuurlijk wel echt heel erg sterk. Heel erg hevig en heel erg opvallend. En dan hebben we altijd komt heel veel over bericht natuurlijk. En dan wordt big rotation was dan de term die dan vaak terugkomt. Hè? Beleggers die dan kennelijk de large caps, die grote aandelen, zat zijn. En dan in één keer switchen kennelijk naar die small caps. Ietsje verder kijken. Het begon eigenlijk vorige week donderdag. Die relatief goede prestatie van die kleinere aandelen. En dat was in eerste instantie werd dat teruggevoerd op meevallende inflatiecijfers, dat betekent weer dat we misschien eerder een renteverlaging kunnen hebben. Dat is in principe gunstig voor bedrijven die een groter deel van hun vreemd vermogen hebben uitstaan tegen een variabele rente. Nou ja, die vind je eerder nu eenmaal terug bij small caps dan bij de large caps. Dat is een heel mooi op X. Is daar wel een heel mooi grafiekje van Lawrence McDonald, de voormalige investmentbanker en tegenwoordig zeer succesvolle auteur van heel interessante beleggingsboeken. Die heeft het al geschreven. Nou, dan kom je dat eigenlijk allemaal tegen. Maar als je dan toch nog wat verder gaat kijken, zoals bijvoorbeeld is gedaan door een kwantitatief stratege van Société Générale, Andrew Lapthorne, een man die ik altijd volg en die met hele interessante onderzoeken altijd terugkomt. Zijn punt was eigenlijk dat de grote aandelen presteren dus de slechtste. De op één na grootste groep nog iets slechter, enzovoort, enzovoort. Tot aan de kleinste die eigenlijk het allerbeste presteerde. Dus het is wel een paar interessante dingen aan de hand. Dus het is niet alleen een big rotation van, echt maar, nou ja, van alleen maar die large caps naar alleen maar
Magnificent Seven.
Ja, maar er spelen nog wel meer dingen. De kwalitatief sterke bedrijven, de bedrijven met een sterke balans, die bleven een beetje achter. En de zwakkere bedrijven, misschien door die rente die ik net beschreef, die deden dat weer heel erg goed. En het leek misschien ook een beetje op een afwikkeling van dat concentratierisico, dat kleine aantal aandelen dat het koersverloop van de S&P 500 bepaalt. Je weet eigenlijk nooit welk moment nou door beleggers wordt aangegrepen om dat misschien in de praktijk te brengen, als het al in de praktijk is gebracht. Moet dan altijd nog wat denken aan een onderzoek van Robert Shiller naar aanleiding van wat nou precies de beurskracht van 1987 had veroorzaakt. Dan had hij een hele lange vragenlijst en uiteindelijk de uitkomst is dat niemand had een echt heel erg helder idee. Ja, program trading wordt altijd genoemd, maar dat werd destijds eigenlijk helemaal niet genoemd. Maar het is op zich wel interessant, want als je dan kijkt naar die grootste stijgers in die Russell 2000, in de top 10 zitten 5 biotech aandelen en die stijgen allemaal met ergens tussen de 60% en 80%. Dus dat zijn echt in een week tijd echt tamelijk bizarre koersbewegingen, maar allemaal kleintjes. Dus dat onderschrijft wel een beetje de conclusie van Lapthorne van Société Générale. Het zijn allemaal bedrijven in de marktkapitalisatie van ergens tussen de 300 en de 700 miljoen. Die vliegen echt in een week tijd omhoog. Dus het is
rally.
Ja, maakt wel een beetje wantrouwig. Maar we kunnen via ons Bloomberg systeem natuurlijk ook kijken van welke aandelen hebben nu de grootste bijdrage geleverd aan die stijging van die Russell 2000. Dan krijg je inderdaad een hele andere groep aandelen. Aandelen met overigens ook nog steeds stevige stijging, hoor. Ergens tussen de 20% en 35% in een week. Maar wel wat anders dan die sommige van die hoogvliegers uit die biotech sector die je daar terugzag. Dus het is een hele bijzondere rally. Maar de aard van de rally maakt mij dan toch wel ergens wel een beetje sceptisch. Omdat het ook, wat je in dit soort omstandigheden vaak ziet, als je dan maar klein en lage kwaliteit met wat veel schuld, dat gaat dan het allerhardste in dit soort omstandigheden. Ja. Maar ik vond het heel bijzonder in ieder geval.
Maar kan je er als privébelegger wat mee? Dat je denkt van ja, hier is echt iets aan de hand en dan moet ik aanpassingen gaan doen in mijn portefeuille.
Nou, hoe vaak is er al wel niet geweest de afgelopen maanden op dat grote concentratierisico achterblijvende small cap aandelen? Maar je hebt eigenlijk nooit, het timen daarvan is gewoon echt heel erg lastig. En dat dan opeens relatief meevallende inflatiecijfers daarvoor de prikkel zouden zijn, de trigger om deze beweging in gang te zetten.
Ja. Nou ja, ik moet terugdenken aan de podcast van vorige week, toen ik hier onder andere met onze collega Loege Schilder zat. En die zei na afloop van de podcast van het zou best kunnen zijn dat die rotatie, dat die nu is begonnen. Want hij had tijdens de uitzending had hij een berichtje gekregen van zijn collega dat de markt aan het draaien was. En hij was er dus heel erg mee bezig. Dus kennelijk was dat ook naar aanleiding van die inflatiecijfers.
Zeker, maar je kunt nog steeds niet echt vaststellen of dit nou een beweging is die doorzet. Of dat die bij de eerstkomende misschien tegenvallende inflatiecijfers opeens weer de andere kant op gaat.
En ja, dus het antwoord is, jij doet daar als privébelegger, doe je daar niet iets mee? Althans niet op dit moment heel tastbaar.
Het is niet dat ik speculeer bijvoorbeeld op dit soort kleinere aandelen. Want je komt dan echt Car Review bijvoorbeeld.
Beurswaardes van een paar honderdduizend. Je hebt toch geen goede financiële verslaglegging heb je wel, maar dat is echt zo summierend.
Het is misschien wel interessant omdat er wordt natuurlijk ook al tijden naar gezocht dat die beursstijging wat breder gedragen wordt dan alleen die kleine groep. Dat zou gewoon gezond zijn voor de markt als geheel. Ik beleg zelf sowieso al weliswaar in individuele aandelen, maar wel redelijk gespreid. Dus ik heb ook wel een paar van die hele grote aandelen in portefeuille, maar niet allemaal. Dus als ik dan naar mijn portefeuille kijk, dan zie ik niet alles opeens helemaal terugvallen of een aantal kleintjes mijn hele portefeuille bepalen. Dus ik ben daar altijd wel wat voorzichtig mee. En deze bewegingen gingen natuurlijk ook hartstikke snel. En ik heb zelf, tenzij Michiel daar misschien beter inzicht in heeft, ik heb echt geen idee of dat door kan zetten.
Nee.
Nou ja, in hoeverre wordt het ook gedreven doordat de handel even wat dunner is tijdens de zomerperiode? Dan heb je altijd wel iets meer van dit soort.
Zou kunnen. Ik denk sowieso, als je natuurlijk die aandelen ziet met een lagere beurswaarde, ja, daar hoeft natuurlijk wat minder te gebeuren. Wil je daar echt stevige stijgingen zien? En ik vind 80% in de week vind ik wel een stevige stijging. Dus dat zou een rol kunnen spelen, denk ik. Is natuurlijk al heel vaak wordt er. Er is zoveel geschreven al over dat concentratierisico van die S&P 500. Ja. Dat misschien een heleboel beleggers die wel van plan waren dat ooit eens een keertje aan te passen. En dachten, zit ik niet te zwaar in die. Ja, op het moment dat die dat gaan afwikkelen. ja, dan komt er ergens een verkoopdruk. En volgens mij, wat ze altijd zeggen, veranderingen vinden plaats at the margin. Ja, dat is dan wat er gebeurt.
Oké, okay, nou, interessant. En nou, we zullen hier ongetwijfeld in de volgende podcast op terugkomen.
Voor kennis.
Nou, je zei het al, Michiel. Vakantie, dunne handel. Bruggetje naar vakantie en... ja, hoe noemde jij dat? Ontspanningsaandelen.
Ontspanningsaandelen, ja. Daar okay. Heb ik vorig jaar over geschreven. En een van die aandelen... Nou, het springen er verschillende uit om verschillende redenen. Een van die aandelen die de laatste tijd de markt de aandacht trok... was Six Flags. Dat is gefuseerd met Cedar Fair. Wat zijn het voor bedrijven? Dat zijn pretparkexploitanten. En die hebben dan op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten... echt wat van die pretparken. Het verschil was dat Cedar Fair zich meer richt op de gezinservaring... en Six Flags vooral op de meest wilde ritten. Maar die zijn toch wat andere dingen gaan doen. Die zijn in hun park allemaal bomen gaan planten... zodat er wat meer schaduw komt. Hebben allemaal slimme oplossingen... dat je dus niet in de rij hoeft te staan... maar dat je even met je... telefoon kan scannen en dan gewoon het kan pakken uit de schappen en de winkel uit kan lopen. En die fusie die maakt het voor beide bedrijven makkelijker om die technologieën die ze allebei hebben. Cedar Fair had bijvoorbeeld een hele mooie technologie dat als je in de wachtrij stond, dat je via een soort van een spelletje kon doen, maar niet echt, maar via telefoon, een soort van virtual reality waar je dan in zat. Dan kan je tegen andere mensen spelen en aan het eind van de dag kon je zien of jouw team dan gewonnen had. Ja, allemaal van die slimme dingen, die kunnen ze van elkaar gebruiken. En dat ook bepaalde attracties die overgenomen kunnen worden. Six Flags had een deal met Warner Brothers. Dus die Looney Tunes die kunnen nu ook in de parken van Cedar Fair opduiken. En een andere mooie van hiervan is eigenlijk dat de parken gewoon geografisch heel goed gespreid zijn. Zodat je in één keer een stuk minder klimaatrisico hebt. Dat alle parken op hetzelfde moment dicht moeten. Omdat er in een deel van de Verenigde Staten een hittegolf is. Dus je hebt eigenlijk in één keer een bedrijf gekregen met een stuk betere balans. Allerlei ja, voordelen van extra inkomsten en synergievoordelen van ongeveer 200 miljoen op de langere termijn per jaar. Wat bij een EBITDA van een miljard toch echt wel wat scheelt. Dus die koers is omhoog geschoten met zo'n 40%. En het, nou, ik vind eigenlijk het nieuwe bedrijf de combinatie nog altijd wel aantrekkelijk. Want in de aanloop naar de deal was Six Flags al aan het kijken of ze bepaalde gronden kunnen verkopen en dan terughuren. Een soort van sale and leaseback om op die manier vermogen vrij te spelen. Dat is vooral om de schuldpositie wat af te bouwen. Ze hebben een schuld van 4,5 maal de EBITDA als je dat bekijkt. Ja, dat is... Ja, maar als je dan ziet wat er allemaal in de gronden zit... ze moeten gewoon daar een slimme oplossing voor zien te vinden. En voor 14 maal de winst. Ik vind het nog steeds geen verkeerde. Het is niet de favoriete in deze sector. Dat is ook niet een andere. Dat is Dave & Buster's.
Ja, want heel even in het verhaal van vrijwel exact een jaar geleden, Michiel. Hoeveel aandelen had je daar
Ik heb daar 4 aandelen in getipt.
4 aandelen getipt. Waarvan er 2 gefuseerd zijn? Of?
Nee, eentje is gefuseerd.
Eentje
die staat na een... Wilde Rit, die zo in Six Flags thuis gehoord had kunnen hebben. Ongeveer op hetzelfde niveau als nu. En dat is Dave & Buster's. De koers is 50% omhoog gegaan. En daarna weer helemaal teruggekomen doordat de omzetgroei wat tegenviel. Dan hoor ik jullie denken, Dave & Buster's, wat is dat in hemelsnaam? Dat zijn eigenlijk allemaal van die gamehallen waar je allerlei spelletjes kan doen. Maar met bijvoorbeeld ook een gedeelte waar je dan kan zitten met wat vrienden een beetje of kan poelen. Of allemaal van die sportwedstrijden kan kijken in een bepaalde sfeer. En dat is een model, ja, je bent veel minder kwijt dan voor een dagje pretpark. Je kan toch veel lol hebben. En in de Verenigde Staten is het heel populair om daar je verjaardag of andere feesten te vieren.
Waarom heeft zo'n aandeel dan zo'n hele scherpe koersstijging om dan vervolgens weer terug te vallen? Want het klinkt niet als een hele volatiele activiteit.
Dat komt deels ook doordat ze best wat hebben geïnvesteerd in nieuwe groei. En daar hadden beleggers best wat van verwacht. Dus je ziet gewoon die anticipatie erin gaan. En vervolgens is er ook de teleurstelling dat ze geen nieuwe programma's voor eigen aandeleninkoop hebben aangekondigd. En dan denk je, is dat dan zo'n gamechanger? Nou, in de afgelopen 3 jaar hebben ze ongeveer een kwart van hun eigen aandelen ingekocht. Dus ik denk dat het een switch is van het ene soort beleggen naar het andere soort beleggen.
Ja, want groei zou eigenlijk... Je zou denken dat groei op langere termijn misschien iets meer voor je zou moeten doen dan aandeleninkoop. Want je zou absoluut verwachten dat die groei eigenlijk een hoger rendement oplevert.
Ja, dat zeker. Maar het is ook wel een bepaalde onzekerheid. Omdat die groei, ze gaan buiten hun thuismarkt. Ze proberen het in Australië. Ze proberen het op bepaalde plekken in Europa. Je ziet die onzekerheden wat toelopen. Hun bread and butter, gewoon hun standaard... business, dat doet het net even wat minder dan. Dus je ziet die verwachtingen eigenlijk eruit lopen. Het is eigenlijk een behoorlijk goedkoop aandeel. Iets van 12 maal de winst. Vrij goede cashflow. Maar je ziet het sentiment wat dat betreft wat gedaald zijn.
Hebben die dan ook zo'n schuldpositie eigenlijk? Ja, sorry joh, dat kan je af en toe wat vragen. Dat is door, hoor. Maar ik ben wel geïnteresseerd namelijk hierin. Hebben die dan ook zo'n... Is dat iets een sector ding? Zo'n schuldpositie? Bedoel,
Dit is volgens mij 2 maanden hebben daar. Dit is niks extreems. Maar wat het bij die pretparken was, is natuurlijk wel dat ze die enorme gebieden hebben. Die gronden die ze moeten kopen. En juist die grond, daar gaat het geld dan deels in zitten.
Oké, maar een van de vier heeft dus de bekende achtbaan gemaakt qua koers. En de andere drie, hoe is het daarmee gegaan?
Nou ja, de Six Flags, om mee te beginnen, die waren 40% hoger. Dave & Buster, die zijn volgens mij net een paar procent lager. Dat geldt ook voor MGM, de casino-exploitant. Je zou denken Las Vegas, nou dat gaat allemaal weer goed daar. Maar ze zitten vooral sterk in China, waar het een stuk minder goed gaat. En waar het langzamer op gang komt weer dan verwacht. Dus die koers is ook iets gedaald. En Airbnb, dat staat eigenlijk op hetzelfde punt als vorig jaar. En ik ben behoorlijk enthousiast over dat aandeel. Deels als gebruiker, maar deels ook als aandelenanalist. Ze hebben een fantastisch bedrijfsmodel. Ze vragen gewoon een paar procent van elke koper en 40% van elke verkoper. Ze hebben een heel groot platform. Ze hebben nauwelijks kosten daardoor. En enorme free cashflow die het afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal, met 18% gegroeid is naar 1,9 miljard. Als je kijkt ook naar die beurswaarde, je betaalt ongeveer 20 maal de vrije kaststroom voor zo'n onderneming. Met een snelle groei en een netto kaspositie van 8 miljard. Ja.
En dan de trend, ik zag allerlei berichten over Barcelona, die heel veel toeristen zat is eigenlijk.
Ja.
En dat is natuurlijk echt een Airbnb-markt, denk ik.
Absoluut. Ja, je hebt ook een lijst van welke steden er wel en niet toegankelijk zijn voor Airbnb. En Airbnb die speelt daarop in. Die hebben een speciale Airbnb City Portal opgericht. Waar je dus ook als stadsbestuur kunt zien hoeveel toeristen er komen. Je kunt erop sturen, je kunt er maatregelen opnemen. Het is een test geweest in 2020 met 18 partners. Inmiddels in 430 steden dat ze dit hebben. Om gewoon samen met de gemeente dit soort dingen aan te kaarten. Want het is niet alleen dit. Het is ook gewoon die woningruimte die ingenomen wordt door toeristen. Dus je wil eigenlijk gewoon woningruimte beschikbaar hebben. En daar zie je ook wel bepaalde trends in. Dat het steeds gebruikelijker wordt om ook voor langere tijd via Airbnb wat te huren. In het afgelopen kwartaal was zelfs 50% van de inkomsten afkomstig uit contracten. Die langer dan een maand liepen.
Ja, maar de vraag is denk ik, is die trend een bedreiging voor het verdienmodel?
Ja, ik heb ernaar gekeken. Ik denk niet dat ik zie het niet als een trend die de groei kan breken. Ik zie de wijze waarop het bedrijf gewoon in contact treedt met steden via dat citypanel, vind ik een hele goede manier in plaats van je daarvoor af te sluiten. En gewoon vol in te zetten op steden waar het wel kan.
Want er zijn wereldwijd nog genoeg groeimogelijkheden waar Airbnb kan groeien.
Absoluut, ja. En het is ook niet dat er makkelijk een ander netwerk naast kan komen te staan. Je hebt Airbnb en je hebt Booking in zekere zin. En Booking is wat ouder. Die hebben wat meer activiteiten daarnaast al. En Airbnb is echt puur voor je slaapplaats. En ik zie daarin ook wel ruimte om dan op een andere manier nieuwe activiteiten erbij te plaatsen. Als mensen toch op je platform zijn. En dat doen ze niet zelf. Daar hebben ze ook een speciaal bedrijf voor overgenomen. Game Planner AI. Dat is gewoon een specialist op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dan heb je een soort van digitale reisassistent. Die dan eigenlijk gewoon kijkt van waar ga je heen? Hoe pak je je reis meestal aan?
Verbreding van de activiteiten.
Ja, gewoon verslimming van de dienstverlening. Ja. En ze willen op dat gebied voorop lopen. Zeker ook omdat hun topman Brian Chesky een hele goede vriend is van de topman van OpenAI. En op die manier houden ze ook wel die banden vrij strak. Maar dit is een van de dingen. De concurrentie heb ik ook benoemd door het netwerkeffect. En via Airbnb en Booking, je kunt er bijna niet omheen. Het is niet als een nieuwe partij, tenzij ze er enorme bedragen aan marketingbudget tegenaan gooien, even een voet tussen de deur krijgen.
Nee, vind je Airbnb dan op dit moment het meest koopwaardige?
Veruit. Ja. Ik heb inderdaad een lijstje met risico's gehad. En dit was een van wat jij noemde, de concurrentie. Mensen gaan minder reizen en misschien een pandemie. Nou, ik heb zoiets van, dat zijn gewoon operationele risico's. Daar kan je verder weinig aan doen. En ik zie zelf niet zozeer een trend ontstaan dat mensen minder gaan reizen, steeds meer gaan reizen juist en dit soort dingen. Wij gaan bijvoorbeeld komende week reizen wij naar Noord-Spanje, naar mijn schoonfamilie. En dan hebben we nog een weekje daartussen. En dan gaan we in een soort van mooie campingachtig iets zitten in Frankrijk. En die weken tussen hebben we nog niet geboekt. We gaan gewoon kijken van nou, wat komt er vrij? Wat zijn goede deals? En dan heb je zo'n website als Airbnb. Die dit soort dingen
met een stukje AI die jou kan helpen om een mooie vakantiebestemming.
Dus je hebt een groei van 15-20% per jaar. 20 maanden vrije kaststroom betijden voor. Het enige is, wat doen ze met dat geld? En daar maak ik me nog wel zorgen over. Ze hebben wel veel betaald voor die overname, voor die Game Planner AI. Daar hebben ze 200 miljoen voor betaald. De kapitaalallocatie, dat is hetgene eigenlijk als ik kijk naar de onderneming waar ik me nog het meeste zorgen over maak.
Ja, dat is natuurlijk ook het belangrijkste. De top van een bedrijf beoordeel je toch eigenlijk heel veel, vind ik, juist op dat punt. Ja. Wat doe je eigenlijk met je geld? Daar zijn zij natuurlijk verantwoordelijk voor. Dat is iets waar je als belegger heel erg goed op moet letten.
Ja. Ja. En zijn er nou, behalve Airbnb, nog andere koopwaardige aandelen op dit moment tussen de bedrijven die jij noemde?
Ja, Six Flags, dit zou ik er ook wel bij willen zetten. En Dave & Buster, die zit ik eigenlijk te wachten tot ze het kunnen laten zien dat ze de grip op hun eigen vestigingen in de VS niet verloren zijn. Dat het de omzet daar in ieder geval stabiliseert bij bestaande vestigingen. En dat ze niet te veel bezig zijn met expansie om eigenlijk bij wijze van spreken hun ogen van de bal te houden. Want dan zou die terugval wel eens even onderdeel kunnen zijn van een grotere koersdaling.
Ja, dus die laatste is niet per se koopwaardig voor jou.
Ik zou daar, dat zou ik een houden op het verlies op. Ja. En hetzelfde gaat voor MGM. Wat dat betreft, als je ziet hoe het nu in China gaat, dan zie je het iets beter gaan. Maar dat casinobezoek daar, dat zie ik niet 1, 2, 3 een enorme sprong nemen.
Ook nog een thema trouwens, hè, van de afgelopen week eigenlijk. China en alles wat ermee samen, luxegoederen, autoconcerns.
Ja. Ja, nou we kunnen meteen de volgende podcast van volgende week opnemen. Nee, doen we niet. maar Six Flags en Airbnb, absoluut koopwaardige vakantieaandelen.
Ja, met Airbnb het stip op één wat mij betreft.
Oké. Helder. Nou, dan gaan we stilaan toe naar de afronding. Was ik vorige week vergeten aan de heren toen aan tafel om te vragen waar zij naar vooruit keken. Met name Karel, die vond dat toen natuurlijk wel heel erg jammer, want die had daar weer 10 punten voor voorbereid. Toch Karel. Maar ik vraag het nu wel aan Michiel en Stefan. Michiel, waar kijk jij speciaal naar uit?
Mag ik twee dingen noemen dan?
Ja, zeker. Ja, ja.
Nou, dat is in de eerste plaats zijn de cijfers van Euronext en Flow Traders. Daar ben ik wel heel benieuwd naar die volgende week naar buiten komen. En dat is gewoon tot nu toe wel een heel mooi beursjaar. Alleen de koersen van deze aandelen blijven achter. In het geval van Euronext is het niet zo vreemd, omdat ze eigenlijk al heel hard bezig zijn om hun omzet minder afhankelijk te maken van het beursklimaat. Door veel meer vaste dienstverlening erin te zetten, waardoor hun omzet steeds voorspelbaarder wordt. Dus hoewel de koers achterblijft, blijft het gewoon een prachtig aandeel. Flow Traders heeft eigenlijk meer een baat bij een heel slecht beursklimaat dan een goed beursklimaat. Dus als de vlam in de pan staat, dan moet je Flow Traders hebben. Het andere waar ik naar uitkijk is wat er straks gaat gebeuren bij de Bank of Japan. Wat die gaan doen met de rente. Ik denk niet dat er nu al een rentestijging komt in tegenstelling tot de rest van de wereld. Ik denk dat die ergens in september gaat komen. Maar die omslag met de yen, zoals ze vorige week in één keer ruim 20 miljard uitgaven om die munt toch een duwtje in de rug te geven nadat het gewoon echt al jarenlang keiharde klappen krijgt. Dit kan zo niet door blijven gaan.
Het is zo bijzonder, want alle economen die, of alle, maar in ieder geval de meesten die ik hierover lees, zie allemaal dat de yen zwaar ondergewaardeerd is eigenlijk voor het nu in Japan gaat. Maar het is echt een dramatisch koersloop. Echt heel erg opvallend. En wat ik zei, die carry trade misschien dan toch nog een leestip voor komende zomer, maar het boek The Rise of Carry, dat ook in mijn beurs en economie wordt genoemd. Ja, dat is op zich wel interessant hoe de carry trade, en dan niet alleen die in yen-dollar, maar ook in heel veel andere, op heel veel andere gebieden en andere markten.
Op de markten ook vooral.
Heel bepalend heel is voor de financiële markten.
Ja.
Ja, het kan heel leuk worden als dat ontwikkeld wordt. En tot nu toe is die daling van de yen toch wel heel naar. Want ik wil nog even iets noemen waar ik over geschreven heb. Dat is een tip terugblik van vorig jaar. Het M&G Japan Smaller Companies Fund. Omdat die kleinere bedrijven in Japan het veel beter deden. Doen het fantastisch. Maar doordat die yen toch behoorlijk tegenwerkt, is het rendement uiteindelijk op iets meer dan 8% blijven steken. Terwijl als die yen was blijven liggen of mee had gewerkt, het echt, echt een bullseye was geweest.
Helaas. Dus
tot zoveel mijn frustraties.
Stefan.
Ja, ontzettend veel cijfers natuurlijk. Komende week cijfers van bedrijven die in de hoogdividendportefeuille zitten, die in mijn eigen portefeuille zitten of die ik sowieso volg. Fancy, Enel, Iberdrola, Thermo Fisher, Orange, IBM, Microsoft, Sanofi, AstraZeneca, Air Liquide, Linde, om er maar een paar te noemen, die ik allemaal wel ga volgen. Want nogmaals, of ik beleg er zelf in, of via onze portefeuilles beleggen we in, of beide. Ontzettend interessante en belangrijke bedrijven. En verder ben ik wel heel erg benieuwd, vlak voordat we de podcast ingingen, zag ik dat er ontzettend veel druk nu uitgeoefend wordt door een aantal prominente democraten op Joe Biden, om dan toch maar niet meer mee te doen. Ja, dat zal ongetwijfeld ook nog repercussies hebben, denk ik, op de financiële markt. Mocht die beslissing, nou ja, wel vallen of niet vallen eigenlijk, denk ik, dan zou het ook nog wel eens een belangrijk kunnen zijn. Dus dat is een politiek thema dat we blijven volgen.
Oké, okay. Nou, dank jullie wel, Michiel, Steffen. Volgende week zit ik hier met collega Martijn van Herpen en met Koen Slippens. Natuurlijk bekend als de CEO van Sligro, wat vandaag de kwartaalcijfers heeft gepresenteerd. En dan gaan we het uitgebreid hebben over Sligro, de markten waarin zij actief zijn. En waarom u als aandeelhouder het aandeel Sligro zou moeten hebben. Heeft u vragen voor de heer Slippens of voor de heer van Herpen, zoals ik hem dan maar even noem? Mail ze naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En nogmaals bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot volgende week.